Volgen.
Ik heb hem wel zacht, ik weet niet of hij...
Nou, dat neemt wel op. Met dank aan Martin. Dus vanavond de brief aan de Romeinen. Het fantastische faillissement. Deel 1 tot en met Romeinen 3. Vers 22, 23. Je zult wel merken waarom we daar stoppen. We gaan ze wat lezen met elkaar. Romeinen 1. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, een mens, voortgekomen uit het nageslacht van David. Aangewezen als zoon van God en door de heilige geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hier wordt al verschrikkelijk veel gezegd waar je al een avond over kunt vullen hoor. Maar Paulus is een doulos, is eigenlijk een dienstknecht, een slaaf van Christus Jezus. En hij is niet, het is niet een hobbyist, hij denkt nou laat ik eens wat leuks gaan doen, ik ga eens wat over Jezus vertellen. Nee, hij is geroepen tot apostel, tot verkondiger, geroepen. Hij is letterlijk bij zijn lurven gepakt door Jezus en zegt joh, jij moet mijn apostel worden voor de volkeren. Om het evangelie te verkondigen. Die staat apart, die roeping van Paulus wordt aangevochten. Aan alle kanten. Wordt door de andere discipel aangevochten, want hij was toch een vervolger. En uiteindelijk lees je zelfs in de brief aan de Efeze dat er staat, dan schrijft hij op een gegeven moment, allen in Azië hebben mij verlaten. Dus die Paulus, die was niet populair. Alle in Azië hebben mij gemaakt. Er waren zelfs gemeenten bij die hij zelf had gesticht. Die hebben zich later van hem afgekeerd. Je ziet hier voorzichtig een beetje een link met het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus, de geroepene bij uitstek. De zoon van David. De koning van Israël. Maar ook de zoon van God. Hetzelfde verhaal een beetje. Aan het einde van het leven van Jezus zie je ook dat iedereen zich van hem afkeert. Dat hij helemaal alleen komt te staan. Zag ik bij Paulus ook. Aan het einde van zijn leven stond hij bijna helemaal alleen. En hij zegt van, fijn dat Timotheus mij trouw gebleven is. Want al die anderen zit niet meer. En dan zit hij daar in Rome in zijn cel. Dus apart. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn. Opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Nou, gehoorzaamheid en geloof moet je eigenlijk niet uit elkaar trekken. Het is gehoorzaamheid des geloofs. Het is het principe van genade. Paulus preekt genade. Wat is genade? Dat is iets wat je niet kunt verdienen. En wat is geloof? Ja, geloof is nou ook iets wat je niet kunt verdienen. Je vertrouwt erop. Dat is eigenlijk geloven. Dus gehoorzaamheid des geloofs wil eigenlijk zoiets zeggen als, joh, je ziet het niet en je merkt het misschien niet, maar vertrouw er nou op. Waarom? Omdat ik het van God gehoord heb. Omdat ik het van Jezus gehoord heb. Vertrouw het nou maar. Dat is gehoorzaamheid des geloofs. Dus niet een soort nieuwe wetmatigheid. Ook aan u die geroepen bent door Jezus Christus. Aan allen in Rome. Geliefden van God. Als je alleen al dat geliefden van God, dan kun je eigenlijk al naar huis. Als je dat werkelijk tot je door laat dringen, hoe doen we soms niet ons best om onszelf geliefd te maken? Zo werkt het in als je kijkt naar de jongere cultuur, maar ook naar de oudere cultuur hoor. Maar hoe mensen hun best doen om geliefd te worden door anderen. Je kunt er dingen voor opzij zetten. Andere dingen ga je doen die misschien helemaal niet bij je passen. Ook in religieus opzicht. Hè, doen mensen hun uiterste best om maar geliefd te worden door God. En dat kan soms heel ver gaan hoor. En hier staat er gewoon, je bent al geliefd door God. Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Je bent geliefd door God. Geroepen om zijn heiligen te zijn. En heilig heeft niks te maken met zonder zonde zijn. Nee, met afgezonderd zijn. We hebben als geliefden van God een aparte, we zijn op een aparte plek neergezet. Ook dat komt in Romeinen weer aan alle kanten naar voren. allen in Rome, geroepen om zijn heilige te zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En genade en vrede hebben ook alles met elkaar te maken. Shalom en genade. Allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. Die gemeente in Rome was een bijzondere gemeente. Paulus is er nooit geweest, maar hij heeft er wel over gehoord. En hij heeft er goede verhalen over gehoord. God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken. Of liever om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. Hey, mooie stelt, hè? Zo kunnen wij ook elkaar bemoedigen. We zijn allemaal leerlingen tenslotte. We leren weer van elkaar en we leren van elkaars geloof. En worden daardoor bemoedigd. U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen. Om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde. Geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Dan komt er een tussenkopje. God veroordeelt kwaad en onrecht, maar dat is een tussenkopje van de NBV-vertaling. Dat raak ik even niet ingemoeten. Met andere woorden, Paulus wilde wel graag naar Rome toe. En hij bidt erom. Maar het lukt niet, er komt steeds iets tussen. Zoals het bij ons allemaal gaat, denk ik. Je bidt ergens voor en dan komt er weer wat tussen. En dan ben je weer wat anders aan het doen. Op een gegeven moment komt hij er toch, maar op een manier die hij weer niet gekozen zou hebben. Hij werd gearresteerd en hij ging als gevangene naar Rome toe. Ja, dat kun je toch ook weer niet plannen dan. We komen nu bij een gedeelte waar ik wat langer bij wil stilstaan. De versen 16 en 17 wordt wel genoemd de kern van de brief. Waar gaat die Romeinenbrief nou ten diepste om? Nou, die Romeinenbrief gaat over de rechtvaardiging. Wat is dat dan, rechtvaardiging? Nou, daar ga ik nu wat over uitleggen. Het gaat over verzoening. Verzoening met God. En het gaat niet alleen over persoonlijke rechtvaardiging en persoonlijke verzoening, maar ook over nationale verzoening. Verzoening van Israël, verzoening van de volkeren. En daarna, dat laatste deel van Romeinen, vanaf hoofdstuk 12, dan wordt het heel erg praktisch. Oftewel, je bent gerechtvaardigd. Je leeft als rechtvaardige. Je bent verzoend met God. Je leeft in een relatie met God. God noem je vader. Wat heeft dat nou voor effect op je dagelijkse levenswandel? Daar gaan die laatste hoofdstukken over, vanaf hoofdstuk 12. Over de vernieuwing van je denken. Het begint in je hoofd en het eindigt in je hart. En het zakt door naar je voeten. Zou het een beetje samen kunnen vatten. Nou, de kern van de Romeinenbrief, vers 16 en 17. Lees het eerst in de NBV-vertaling. En dan raken we helemaal in de war. En dan lees ik het nog even in de Statenvertaling. Zullen we merken dat de plotseling heel wat anders lijkt te staan. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, zegt Paulus. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal leven door geloof. Nou, lezen we het nu eventjes uit de Statenvertaling. Ja, moet je wel even slikken, want ja, die vertaling is al een paar honderd jaar oud natuurlijk. En dan staat er in datzelfde gedeelte, nou vers 16, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Hier valt gelijk al wat op, hè? Een verschil. De NBV-vertaling, voor dit evangelie schaam ik mij niet. Dan ligt de nadruk op het evangelie. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Dan staat het evangelie centraal. In de keuze van de Statenvertaling, want ik schaam mij het evangelie niet. Staat ik centraal. Als je kijkt naar de vorm zoals die in het Grieks staat, heeft de NBV-vertaling het beste vertaald. Dus zit ik te zeggen, die NBV-vertaling, nou nee, hier, Hier is het beter vertaald. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is niet Paulus die zichzelf even in het zonnetje gaat zetten en zeggen, moet je naar mij kijken, joh. Ja, jullie maken er een puinhoop van. Ja, op je werk durf je er niet van uit te komen. Hè? Maar ik wel, hoor. Ik was een Joodse rabbi. Ik was een toptheoloog hadden kunnen worden. Maar wat deed ik? Ik schaam me niet voor het evangelie. Nou, nee, dat doet hij dus niet. Nee, hij zegt, joh, moet je nou het evangelie eens nemen. Kijk nou eens. Hier kom je nooit beschaamd mee uit met dit evangelie. Dit is niet alleen voor de goede tijden, maar ook voor de slechte tijden. Dit houdt stand. Hier zak je niet doorheen. Zegt Paulus hier. En dan, want het is een kracht Gods. Tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. En ook hier zitten we nog aardig op één lijn met de NBV-vertaling. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor alle andere volken. Dat is heel mooi vertaald door de NBV-vertalers. Want het gaat niet om Grieken. Nee hoor, een Griek in de Bijbel is een niet-Jood. Dus als je leest Griek, ja, behalve misschien die enkele keer dat het echt over Grieken gaat. Maar Grieken zijn niet-Joden. Dus de NBV-vertaling heeft heel terecht vertaald met voor alle andere volken. Nou, het is een kracht Gods tot behoud. Dat woordje kracht, dat is een woord, dat betekent zoiets als, dat is het woord dynamisch, dat betekent dynamiek, power. En daar is ons woord dynamiet van afgeleid. Dus dat evangelie heeft de kracht van goddelijke dynamiet. Het is de daadkracht van God. Er is niks tegen bestand, tegen die kracht van God, tegen die dynamiek van God. Ergens anders zal Paulus zeggen, overwin het kwade door het goede. En dat goede, dat is dat evangelie, dat is dat dynamiet van God. Heb je niet genoeg geloof? Zet er een staaf dynamiet voor. En het ontploft dat kwade. Het maakt geen schijn van kans. Dat evangelie is een kracht Gods. Het is Gods dynamiet. Maar wat doet het dan, dat evangelie? Nou staat er dan bij een kracht Gods tot zaligheid. Of tot behoud. En dat woord behoud wat daar staat, dat is het woord soterian. Dat is een bijzonder woord. Dat woord soterian betekent niet zozeer dat jij persoonlijk gered wordt. Ja, dat ook. Maar dat woord soterian, dat duidt het hele heilsplan van God in. Dat betekent, het is het Hebreeuwse woord Yeshua. Hey, we hebben dat eerder gehoord. Het betekent bevrijding. Het betekent herstel. De hele herschepping zit daarin. In Openbaring 21 vers 5 lees je bijvoorbeeld, ik ga alle dingen nieuw maken. In Handelingen 3 vers 21 wordt het genoemd, ook weer allemaal op basis van het woordje soterian, de wederoprichting van alle dingen. Dat zit allemaal in het woord soterian opgesloten. Is dat hele heilsplan van God opgesloten in dat ene woord. Dat is nog eens dynamiet, hè. Het is niet voor niks de kracht Gods. Het is de dynamiet van God. Het hele heilshandelen van God zit erin opgesloten. En weet je wat zo mooi is bij de Heere God? Alles wat Hij erin stopt, komt er ook uit. Ja, dat redden mensen niet. Ik ook niet. Zo'n groot rendement hebben wij niet. Nee, je zegt van joh, als je doel nou is 100 en je haalt 95, dan heb je toch heel goed gedaan. Dan heb je 95% succes. Nou, ik geef het je te doen. Nee, alles wat God erin stopt, komt er ook uit. Want zo is die. Hij gaat tot het einde. En het einde, dat is dan weer het Griekse woordje telos. Dat is mooi, hè? En dat betekent doeleinde. Oftewel, tot het doel is bereikt. Tot dat hele soterion, dat het helemaal bereikt is. Het kan kort duren, het kan lang duren, maar het komt eruit. Dat is een grondwet bij God. Kom je de hele Bijbel weer tegen. Wat erin zit, komt er ook uit. Nee, ik geef les op een middelbare school. En de week na de voorjaarsvakantie hebben we weer signaleringsvergaderingen. Ja, het is eigenlijk een hele vervelende vergadering, want je praat alleen over leerlingen waar het er niet uitkomt, zeg maar. Of waar het er ook niet in zit. Dat kan ook nog. Maar meestal komt het er niet uit, want anders hadden ze er namelijk niet gezeten. Dan hadden ze niet zo ver gekomen. He, dus, en dan zeggen we als docenten ons tegen elkaar, ja, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. En er zijn er allerlei oorzaken, soms hele goede redenen waarom het er niet uitkomt. Thuissituatie, misschien heel moeilijk. Of het kan ook wat minder erge oorzaken hebben, gewoon geen zin. Andere dingen zijn zo leuk. SMS 3,5 uur per dag. Nou ja, noem maar op, kunnen allerlei oorzaken kunnen daaraan ten grondslag liggen. Maar zo werkt het bij de Heere God niet. Hij heeft een hart voor mensen en dat komt er helemaal uit. Dus dat evangelie is een kracht van God tot behoud. Voor een ieder die gelooft. Die vertrouwt, die in de boot is gestapt. Met andere woorden, is dit een beperking? Nou, dat moeten we later nog gaan bekijken. Oh, het is voor een ieder die gelooft. Dat lijkt een beperking. Je kunt het ook anders lezen. Het gaat werken, die kracht, die dynamiek gaat werken op het moment dat je erop gaat vertrouwen. Heel simpel, want eigenlijk is het natuurlijk allemaal helemaal niet zo ingewikkeld hoor. Ik maak het vaak ingewikkeld, want ja, anders heb ik niks meer te vertellen natuurlijk. Maar het is eigenlijk heel simpel, als je hier een stoel neerzet, dan kan ik 10 keer tegen u vertellen. Een prima stoel, een goede kwaliteit, net IKEA, enzovoort, enzovoort. En hij houdt je echt hoor, je kunt er rustig op vertrouwen, je kunt erop zitten. En dan staat hij me aan te kijken en denkt van ja, doe het zelf eerst eens dan. Nou. Ja, het zou natuurlijk al stunt zijn dat ik nu erheen zakte. Ja. Daar gaan we het verhaal. Dan moeten we gelijk maar pauze gaan houden. Maar hij houdt. Nou, zegt Paulus dan. Wees mijn navolger zoals ik Christus navolg. Dat bedoelt hij gewoon. Ga er nou eens op leunen. Vertrouw er dan op. Doe het dan. En ja, je kunt dus heel veel theoretiseren. En je kunt prachtige theorieën over God in je hoofd hebben. Maar het gaat pas werken in je leven. Het gaat pas doorwerken in je leven als je erop gaat zitten. Dat zegt Paulus hier. Het voor een ieder die gelooft. Als je het gaat vertrouwen. Nou, over dat woord geloof komt Paulus zo meteen nog terug. Want hoe kom je dan aan dat geloof? Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Dit is ook heel, heel kenmerkend voor de Romeinenbrief. Paulus die maakt zich heel druk in deze brief. Van hoe krijg je nou Joden en niet-Joden samen onder één dak? Hoe doe je dat nu? Ik zei al, er waren heel veel culturele vooroordelen tegen de Joden. Langzamerhand waren die ook de kerk binnengecijpeld. Er waren heel veel vooroordelen. En Paulus zette nog eens keihard neer. Eerst voor de Jood. Dan ook voor de niet-Jood. Een les in bescheidenheid. Nou, zullen we. Ik vind het fantastisch dat je meedenkt. Echt waar, dat meen ik serieus hoor. Maar bewaar het nog even, want anders raken we de grote lijn kwijt. Dus ik ben al nieuwsgierig wat je straks wil gaan vragen. Oké? Dus. Het is een les in bescheidenheid. Soms, als je een dreumes hebt. Wij hebben zo'n dreumes rondlopen thuis. Jair geheten. En nou, dan begint hij zijn wereld al iets groter te worden. Maar bij een dreumes draait alles om hem. Hij is de wereld. Ik wil drinken, nu. Nee, Jair, ik moet eerst even, nu. Zo werkt dat. Soms denk ik wel eens, heel voorzichtig, dat christenen soms net dreumersen zijn. Alles draait om hen. De hele Bijbel is voor mij, is voor ons. En dan geeft Paulus een les in bescheidenheid. Het draait niet allemaal om ons. Eerst de Jood. Dan de andere volken. Hoe breng je die nu onder één dak? Het is ook vandaag nog een probleem. In gemeente is vaak geen plaats voor Joden die geloven in de Messias. Messiaanse Joden. Zeggen ze, Messiaanse Joden, waarom noemen ze zich niet gewoon christenen? En er zit al iets in. Ja, dan moeten ze op zaterdag kerkdienst houden. Wij doen dat op zondag. En nou, zo merk je nog altijd die vooroordelen. Ik kom ze regelmatig nog hier en daar tegen. Hoe breng je ze nou onder één dak? Voor Paulus was dat een intense worsteling. En in vers 16 geeft hij een voorschot. Eerst de Jood, maar ook de Griek. En nu wordt het interessant. Ja, het was wel interessant natuurlijk, maar nog interessanter. Want wat is nou de kern van het evangelie? Nou, dan zijn wij geneigd te zeggen, want de kern van het evangelie is dat God je zonde vergeeft, of genade, Jezus is gekomen, is voor je zonde gestorven. Dat is allemaal waar, dat is allemaal evangelie. Maar wat is nou de kern, als je nou in één zin moet zeggen, wat is dan het evangelie? En dan komt er een hele wonderlijke zin. Waar de NBV-vertaling een potje van heeft gemaakt. Ze hebben het mooi Nederlands willen maken, maar ze hebben de angel eruit gehaald en ze hebben er iets anders in gezet. Ja, die gedachte wordt niet gedragen door de tekst. De NBV-vertaling heeft dit ervan gemaakt. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Nou moet u de Statenvertaling er even naast lezen. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie, geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Hey. Dus wat wordt er nou geopenbaard? Dat woord geopenbaard, dat betekent letterlijk onthuld. Het wordt zichtbaar gemaakt. Wat zie je nou zichtbaar gemaakt in het evangelie? Van Jezus, van de Zoon. He, want dat is de inhoud van het evangelie. Nou, de rechtvaardigheid Gods wordt daar zichtbaar gemaakt. Uit geloof tot geloof. Dat zou je nou weer niet denken. Je zou denken, wat wordt er nou zichtbaar gemaakt in het evangelie? Gods liefde, Gods genade, maar Gods rechtvaardigheid. Snapt u dat? Ja, Wim, dit hebben we hier al 3 keer eerder bij ons over gehad. Oké, dan snapt u het. Maar toch kom ik nog regelmatig tegen, als ik eens hier en daar spreek, en je hebt het over de liefde van God, en dat die eindeloos is, grenzeloos is, niet te peilen is, de hoogte, de breedte, de diepte, we kunnen het niet vatten, maar we hebben het vaak in onze theologie wel begrensd. Ja, dan heb je weer een probleem natuurlijk. Zeker als je het dan preekt dat het onbegrensd is. Hey, je heeft misschien wel eens gehoord dat het kleine voorbeeldje. Die enthousiaste voorganger die mij inleidde en een liedje liet zingen. Er zijn geen grenzen aan de liefde van Jezus. En dan hij kondigde mij aan en zei, prachtig lied, hè. Er zijn geen grenzen aan de liefde voor Jezus. Voor iedereen die in hem gelooft. En toen was ik aan de beurt. Ik zei, nou, je hebt juist de eerste grens aangegeven. Aan de liefde van Jezus. Dat snapte hij nog niet helemaal. Oké. Maar later snapte hij het wel. Maar vaak wordt Gods rechtvaardigheid juist uitgespeeld tegen zijn liefde. Of maakt hij dat nooit mee? Ja, God is wel liefde. Maar hij is ook rechtvaardig. Meestal gaan mensen nog streng kijken. En wat zie je hier nu gebeuren in Romeinen 1? Hier wordt het evangelie juist genoemd een openbaring van Gods rechtvaardigheid. Dit lijkt de omgekeerde wereld. Maar wat is dat dan, gerechtigheid? Wat is dat dan? Want eigenlijk is dat een zeer overheersend thema in de hele Romeinenbrief. Bij gerechtigheid denkt Paulus aan het oer-Hebreeuwse woord tzadakim. En dat is totaal iets anders dan het Grieks-Romeinse begrip gerechtigheid. Justitia, het Grieks-Romeinse begrip gerechtigheid. Wij kennen dat wel van het woord justitie. Nou, bij ons heeft dat niet zo'n beste klank. Als je met justitie in aanraking komt, dan heb je het duidelijk niet goed gedaan. Ga je gevangenis in. En vrouw Justitia, u kent die afbeelding wel. Ja, ik had er nog wel even bij kunnen zetten, was wel leuk geweest misschien. Weegschaal in haar handen, blinddoek voor, is neutraal, is keihard. Boontje komt om zijn loontje. Als iemand in een cel komt, dan zeggen we, nou net goed. En dan zeggen we, er is toch nog gerechtigheid. En dan zitten we helemaal in dat Romeinse begrip gerechtigheid, justitia. Een wrekende gerechtigheid. En dat plakken we dan ook op Romeinen. En dan kom je hier niet uit. Daar klopt er niks van. Dan is het een onzinzin. Want hoe kan het evangelie nou de rechtvaardigheid van God openbaren? Als je de justitie van God... Nee, maar als je nou kijkt naar dat oer-Hebreeuwse woord gerechtigheid, tzedakah, dat is een heel ander begrip. Gerechtigheid is in de Bijbel dat God zegt, ik ga meer doen dan dat ik moet doen. Gerechtigheid in de Bijbel is wat de een te veel heeft, wat de een te weinig heeft, heeft de ander te veel. Gerechtigheid is dat God naar je toe komt en die zegt, heb je te weinig gedaan? Dan doe ik te veel. En heb je toch genoeg. Je ziet het in het leven van de Heer Jezus ook. Matthäus 3 vers 15. Daar staat over de Heer Jezus. Hij kwam om alle gerechtigheid te vervullen. Wat kwam Jezus doen? Om al die gerechtigheid. Om al die tzedakah. Om dat allemaal te vervullen. Hoe deed hij dat dan? Nou, wat zegt hij tegen zijn discipelen in de bergreden. Momenteel voor Nemnieuws. Ja, Gijs, die heeft me wel te pakken hoor. Die bergrijden, ja, ik had het nooit zo nauwkeurig doorgelezen, maar nu moet ik er elke maand moet ik er een Bijbelstudie over schrijven voor de achterkant van Nemnieuws. Dus dan neem ik de bergrijden nog eens door. Maar wat zegt hier Jezus in de bergrijden? Dat is tzedakah. Als iemand je vraagt om een mijl met hem mee te lopen, ga dan nog een tweede mijl. Dat is gerechtigheid. Je doet meer dan het gewone. Als iemand zegt van, joh, mag ik je pyjama, je onderrok, geef hem ook je jas. Als iemand vraagt, mag ik je wat geld lenen, vraag het dan niet meer terug. Dus allemaal vormen van tzedakah, gerechtigheid. Meer doen dan het gewone. Dan zegt Jezus, ik doe meer dan mijn plicht. Kijk, dat is hij gaat de derde mijl en hij gaat de laatste mijl. Oké. We gaan nog iets verder over gerechtigheid. Ik twijfel een beetje, maar kan het nog qua tijd? Ja, we zijn maar een half uur bezig volgens dit apparaat, hè? Dus we kunnen nog even. Dus gerechtigheid, tzedakah, dat is in de Bijbel zijn reddend handelen. Dus Jezus is de openbaring van Gods gerechtigheid. God gaat meer doen dan wat hij verplicht was te doen. Daarom stuurde Jezus en dat is Gods gerechtigheid. Gerechtigheid wordt ook wel genoemd trouw in actie. God doet wat hij belooft. Dat is gerechtigheid. Soms eerst straffend en daarna reddend. Het is altijd heilzaam. Al moet de onderste steen boven komen, maar God is rechtvaardig. God zal meer doen dan nodig is. Veel te veel doen. En je ziet, waar kom je dat dan tegen, dat woord gerechtigheid? Nou, bijvoorbeeld in Psalm 31. Psalm 31, een psalm van David. Snapt u een beetje wat ik bedoel? Ja, ik pak nog even de Statenvertaling erbij. NBV-vertaling, Psalm 31 vers 2. Bij u Heer schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht. Jammer dat net even dat woord gerechtigheid, wat daar staat, tzedakah, niet... Ja. Weer wat afgezwakt is. In de Statenvertaling staat het mooier. Op u, Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. En dan doet David een beroep op God. En dan zou je zeggen, nou dan doet hij een beroep op Gods genade of op zijn liefde. Nee, dan zegt David, help mij uit door uw gerechtigheid. Doordat u de grote tzadik bent. Doordat u meer doet dan dat u verplicht bent aan mij te doen. Help me door uw gerechtigheid. Ergens anders, een paar psalmen verder, nu we toch in de psalmen zitten. Psalm 51 is dat nog scherper. Psalm 51, dat is een, ja, het is op zich al opmerkelijk dat zo'n psalm in de Bijbel komt. Ik vind dat fantastisch eigenlijk hoor. David die gaat vreemd met Batsheba. Dat komt uit. En ja, u kent die geschiedenis wel. En ja, hij heeft daar zeer veel spijt van. Hij maakt er ook een lied over. Psalm 51 is dat. Het staat boven een boetpsalm. Toen de profeet Nathan hem had bezocht en dat hij met Batsheba geslapen had. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat zo'n nummer, zeg maar, je kunt je voorstellen, een hele beroemde evangelische leider gaat vreemd. Met een secretaresse of zo, noem maar eens wat. En daarna schrijft hij er een lied over. En dat komt in de komende opwekkingsbundel. Voorganger die en die is vreemd gegaan. En heeft er een mooi lied over gemaakt. Ja, zo eerlijk is de Bijbel. Hè? Dat vind ik fantastisch. Zo eerlijk. Want David had berouw. En David, en er is altijd dan weer een terugkeer. Een teshuva. Hè? Een terugkeer. En hier gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat maar om vers 16. David, die doet daar een beroep. Eens kijken. Want het is een psalm van David. Vers 16. U, staat er in de NBV-vertaling, bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Het staat er in de Statenvertaling nog iets sterker. Verlos mij van de bloedschuld, o God. Mijn God, mijn heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Nou ja, als je hier justitia invult. David doet een beroep op Gods gerechtigheid. Hallo David. Ik geloof dat dit niet helemaal aan de orde is nu. Je kan beter een beroep doen op zijn genade. Of op zijn vergeving. Nee, op zijn gerechtigheid. God, ik weet het. Ik heb hier geen recht op. Wilt u meer doen dan dat u verplicht bent naar mij te doen? Want ik heb bloedschuld. En God doet het. Dat is gerechtigheid. Dat is tzedekah. En zo moet je dat begrip dus ook bij Paulus invullen. En dan wordt het een heel ander begrip. Dat begrip rechtvaardigheid. Wacht even, Wim. Ik weet toen ik dit eens ergens vertelde. Toen kwam er iemand naar me toe en die zei. Ja, maar Wim. Het heeft toch ook wel een juridische kant. Ja, dat is waar. Het heeft ook een juridische kant. Er is in het Hebreeuws ook het woordje mishpat. En dat wordt ook vertaald voor recht of rechtspraak of rechtsregel. En dat heeft een juridische kant. Het wordt zelfs af en toe in één psalm beide genoemd. De combinatie van die twee. Bijvoorbeeld in psalm 89 vers 15. Moet u thuis maar even nakijken of op de band luistert. Later hoort u het en dan denkt u, oh, moet nog even opzoeken. Of in psalm 97 vers 2 tot en met 6 vind je die beide ook genoemd. Maar wat zie je in die beide schriftgedeelten? De motivatie van de mishpat, van de rechtsregels, van het juridische systeem, is de tzedekah. Met andere woorden, dat wetssysteem op zichzelf is doods. Dat leidt alleen maar tot uiterlijke gehoorzaamheid. Dat doet de Heere God soms uitschreeuwen in het Oude Testament. Hosea, ik wil gehoorzaamheid. Ik wil het hart. Ik wil geen offers, maar ik wil jullie hart. Hosea 6. Mishpat, juridisch. De basis, de motivatie van alle wetten is de rechtvaardigheid, de tzaddik. Daarom heeft een wet ook nooit het laatste woord. Een wet heeft nooit het laatste woord. Ik moet daarbij denken aan een heel wonderlijk vers, iets verder op in Romeinen, een vers uit Romeinen 5. En daar komen we de volgende avond wel nog over te spreken hoor. Romeinen 5, vers 20, daar staat iets onthutsend. Zeker als u gewend bent, misschien bent u wel lid van een kerk waar de mishpat, waar het juridische systeem heerst. Dan is het helemaal schokkend wat ik u nu voorlees, maar ja, het staat er nu eenmaal. Hier om aan te geven dat de mishpat, de wet, nooit het laatste woord heeft, maar de gerechtigheid heeft het laatste woord, de tzaddika. Hier staat, Romeinen 5 vers 20, maar de wet, is bovendien ingekomen. Waarom dan? Opdat de misdaad meerder worden. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus hoe meer zonde er is, hoe rechtvaardiger God is. Wonderlijke zaak. Daar gaat Paulus in Romeinen 3 uitgebreid op in. Dit werd ook tegen Paulus gebruikt, wat hij nu hier zegt. Zeggen ze, oh Paulus, dus jij bedoelt eigenlijk, als ik je goed begrijp, feesten als beesten? Want dan krijgt God meer kans om zijn genade te tonen. Tot ziens. Zo werd Paulus beschuldigd. Hè? Het is heel subtiel wat hij hier allemaal zegt. Heel subtiel. In Romeinen 3 komen we daarop terug. Dus dit even wat meer achtergrondinformatie over dat begrip gerechtigheid. Nou ja, en als dat inderdaad gerechtigheid is, God doet meer dan het gewone. Hij komt je tegemoet. Hij gaat de tweede mijl, gaat de derde mijl, gaat de laatste mijl. Jezus als alfa en Jezus als bezemwagen. Ja, hij haalt de rest ook nog op, want hij is rechtvaardig. Hij is de gerechtigheid. Dus, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dan staat er dat wonderlijke vers, uit geloof tot geloof. De MBV-vertaling heeft ervan gemaakt, enkel en alleen wie gelooft. Ja, maar hoe zit dat dan, uit geloof tot geloof? Want ook dat komen we in Romeinen 3 weer tegen, strakjes. Uit geloof tot geloof. Kijk, we hebben in onze theologie, in onze Bijbelstudies, leggen we veel nadruk op het geloof van de mens. En dan zeggen we, je moet tot geloof komen. Zei ik net ook nog, het gaat pas werken als je gelooft. Maar er wordt maar heel weinig nadruk gelegd in ons christelijke denken op het geloof van God. Heeft God ook geloof? Waarin gelooft hij dan? In ons. God gelooft in ons. Ja, maar weet hij dan niet? Ja, dat weet hij, want hij heeft ons bedacht. Hij heeft ons gemaakt. Dus dat weet hij, rustig maar. Hij weet veel meer dan dat we denken dat hij weet, zelfs nog, denk ik. Oké. Dus hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Maar hij heeft geloof. Hij heeft geloof in zijn eigen plan. Soterion, dynamiek, rechtvaardigheid. Allemaal kernwoorden in dat plan van God. Hij heeft geloof in zijn eigen plan. God zegt, ik heb geloof in jou. En ik blijf net zo lang in jou investeren. Ja, maar ik wil niet. Oké, mag je roepen. Maar ik blijf net zo lang in je investeren. Totdat jij ook geloof in mij krijgt. Dat is uit geloof. Vanuit het geloof van God. Kom je tot geloof in hem. Dat gaat nu heel erg diep. En eigenlijk is het onbegrijpelijk. Daarom kun je het de beste weg vertalen, hoef je er niet over na te denken. Maar dat is flauw hoor. De MBV-vertalers proberen gewoon goed Nederlands te maken. Maar je haalt wel iets, een hele diepe laag haal je hier weg. Uit geloof tot geloof. Je ziet ook vaak, zo werkt het toch in het gewone leven ook. Als je mensen vertrouwen geeft, dat zal Dirk kunnen beamen denk ik, in zijn job. Als je mensen wat vertrouwen durft te geven. Natuurlijk, soms gaat het ook mis. Hè? Maar dan merk je dat dat werkt. Mensen die pakken dat op. En die bloeien daarvan op. Terwijl als je mensen structureel wantrouwt. En je zegt, beste mensen. Jullie deugen niet. Ik geloof jullie niet. Voel je al krimpen? Als er iemand zegt, ik wil jullie vertrouwen, ik investeer in jullie, ik vertrouw dat je dit op een eerlijke manier gaat doen. Dat geloof ik, dat je dat kunt. Dat je dat gaat doen. Ga je gang. En dan loslaten. Dat heb ik al wel. Altijd als ik hier een preek over haal, dan noem ik dat voorbeeld van David Wilkerson. Heb je dat wel eens gehoord, dat voorbeeld? Zijn er mensen die dat nog nooit gehoord hebben? Nou, voor die twee mensen heel kort dan. Uit geloof tot geloof. Die David Wilkerson, die jonge gozer, toen de tijd, die zei, ik heb een roeping voor New York. Ik moet erheen van de Heere God. van zijn gemeenteleden zeiden, zeker de oudsten zeiden, moet je niet doen joh. Je zit hier toch goed, rustige gemeente. Je wil toch ook missionair zijn, dat is zo moeilijk. En hij zei, nee, ik moet naar New York, ik weet het zeker. En hij ging. Soms moet je ook gewoon eigenwijs zijn. Te veel raadgevers, en dan kom je ook weer nergens. En hij ging, en op een gegeven moment, 5 jeugdbendes toen de tijd, die had hij allemaal, tot het einde van het verhaal, had hij ze in de kerk zitten, die 5 jeugdbendes. Echt, ze braken de tent af. Je zegt, denken, nou David, je hebt ze er goed onder, maar niet heus. Hij kwam er nauwelijks bovenuit, toen kwam de collecte. In van die melkbussen, die melkpakken werd het dan opgehaald. Hij nodigde de leiders uit van de gangs om die collecte op te halen. Hier begint het uitgeloof. Hij nodigde leiders uit. Nou, dat is lachen, gieren, brullen. Die leiders die halen behoorlijk wat geld op. Want als er niet genoeg in de collectebus wordt gedaan, dan dreigen ze even met een mes en dan komt er nog veel meer in. Dus een gigantische opbrengst. En dan komt het gevaarlijke deel. Nu moeten ze achterlangs en dan zijn ze uit het zicht. Nou, ze breken de tent af. Nou David, dan had je zo dom kunnen zijn. Want die zien je natuurlijk nooit meer terug. En dan, na iets wat wel een eeuwigheid lijkt, komen ze terug. Alle 5. En ze lopen weer naar voren toe. En ze hebben er niks uitgehaald. Het wordt doodstil in die kerkdienst. Voor het eerst. Daar kan geen preek tegen op. Uit geloof tot geloof. Je kunt iemand helemaal suf preken, maar dit werkt. En ze komen naar voren toe en ze leggen hun pakken, leggen ze voor David neer. Wauw. Dat is uitgeloof tot geloof. Later, een van die mannen is later evangelist geworden. En David vroeg aan hem, waarom deden jullie dat nou? Waarom deden jullie dat nou? Nou, eigenlijk citeerde hij Romeinen 1. Hij zei, David, jij was de eerste die vertrouwen in mij stelde. De eerste. Had nog nooit iemand gedaan. Hij zei, ik kon het gewoon niet beschamen. Ik moest wel gaan. Dat is uitgeloof, tot geloof. En dat is toch een iets andere manier van evangeliseren. Wij soms dan lijken onze evangelisatieacties een soort, ja, we hebben ons een soort teruggetrokken in een kasteel, in een burcht. Dan zingen we ook nog, onze burcht is de Heer. Oké. Maar, en dan gaan we evangeliseren en dan gaan we, dan springen we met z'n allen uit de burcht. En dan gaan we folderen en zeggen, geloof in Jezus, anders loopt slecht met je af. Hier heb je een folder hoe het gaat. En dan trekken we ons snel terug. Het kan nog erger. Eigenlijk zeg je misschien soms wel, geloof in Jezus of ik schiet. Hoe schiet je dan? Nou, met het dreigen, met het oordeel. Want anders ga je voor altijd verloren. Nou, en dan trek je weer snel terug in je burcht. Maar dat is een heel andere, daar kom ik een heel andere sfeer in tegen als in uitgeloof tot geloof. Dit is God die gelooft in zijn eigen plan. Die gelooft in ons, zijn mensen. Wij zijn zijn plan. Hij is zijn hart aan ons verpand. Wij zijn zijn beelddragers. Genesis 1 vers 26. Binnen het Jodendom zegt men het Talmud. Als je een mens verliest, dan verlies je de wereld. Als je één mens verliest, verlies je de wereld. Dus zo nauw ligt dat. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Hier zet Paulus de trend, de lijn neer voor die hele Romeinenbrief. Ja, dan kan het natuurlijk al niet meer kapot. Dan kan het al niet meer kapot. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, weet je, als een rechtvaardige iemand in wie Jezus is gaan wonen. Die wordt opgeroepen om zelf ook een rechtvaardige te zijn. Weet je wat Jezus zegt tegen zijn discipelen? Laat uw gerechtigheid overvloediger zijn dan dat van de fariseeën. Oftewel, fariseeën, ja, er waren ook zeer gelovige fariseeën. In het begin kwamen juist heel veel fariseeën tot geloof in Jezus. Maar hij bedoelde daarmee dan mensen die op een wet, op een wettig, een wettische manier met het geloof omgaan. Religieuze mensen die zich soms helemaal vastgebeten hebben in wetten. En dat kunnen, maar waar je dan soms wat weinig gerechtigheid ziet. Het zit in het hoofd, maar het landt niet naar de voeten toe. En zegt Jezus, als het nou geland is, laat het dan ook zien. Leef het uit. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat werkt alleen maar als je blijft vertrouwen. Ja, maar ik zie het niet. Ja, maar vertrouw maar gewoon. Ga maar gewoon door. Geen stil maar wacht maar. maar vraag maar en loop maar. Vind ik een leukere. Nou, we gaan even wat verder. Want nu komt er een intermezzo, want ja, we zijn nog niet failliet. Dat kan natuurlijk niet. We moesten nog failliet, weet u wel. En dan komt er een heel negatief stuk van Paulus, negatief. Het is eigenlijk diapositief, laat ik het zo eens noemen. Hè? Dus het is in principe ook heel negatief. Want en vanuit de hemel openbaart God storen zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Nou, dit zie je overal om je heen. Mensen die door hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens die over God kan weten is hun bekend, omdat God het aan hen herkenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want terwijl ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomt. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. Ik lees nog even verder en dan ga ik wat commentaar opgeven. Nou, dit ga ik niet helemaal lezen. Dit is de rest, maar anders zijn we te veel aan het lezen. En ook in Romeinen 3 komt het nog een keer terug. Dus heel Romeinen, de rest van Romeinen 1 en Romeinen 2 gaat Paulus, ja, behoorlijk emotioneel, in sterke woorden, gaat hij uitleggen waarom God boos is over de onrechtvaardige mensen, over kwaad, over onrecht. En hij gaat uitleggen waarom het bij de heidenen is vastgelopen. Daarna gaat hij uitleggen waarom het bij de joden is vastgelopen. En dan in Romeinen 3 komt hij tot enkele conclusies. En daar wil ik tenslotte nog even bij stilstaan. Dus hij gaat het absolute faillissement van de mens, zet hij haarscherp neer, Paulus. Maar wel in het kader van wat we net hebben gezien, hè, Romeinen 1. Uit geloof tot geloof, dat moet u vasthouden. Dus de eerste twee hoofdstukken van Romeinen lopen uit op Romeinen 3. En dan begint het. Wat hebben de Joden dan nog voor op de heidenen? Heeft het enig nut dat men besneden is? En dan staat er, zeer zeker. En in ieder opzicht, in de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. De woorden van de Almachtige God, die zijn in dat Joodse volk geplant, die zijn daar neergelegd. Die gaan er ook nooit meer uit. Dat maakt ook het Joodse volk vandaag de dag nog een heel bijzonder volk. Het is natuurlijk uniek. Ik was ooit eens bij Ronnie Naftanael van het Sidi, Centrum Informatie Documentatie Israël, en dat is een niet-gelovige Jood. Maar hij zei tegen mij, hij zei, Wim, zei hij, als nou Abraham niet bestaan hebben, dan vinden we hem wel uit, want hij is onze voorvader. Nou, ik kan het me niet voorstellen. Hij zei, de Bijbel is ons culturele erfgoed. Met andere woorden, ook een atheïstische Jood die niet in God gelooft, die zegt, ja, ik geloof wel niet in God, maar ik wil niet zonder hem. Ja, dat lijkt voor ons een paradox, maar dat is het niet. Dus het Joodse volk, daar is dat woord ingeplant, eeuw naar eeuw naar eeuw. En de Bijbel zegt, als je eenmaal met dat woord in aanraking bent gekomen, dan laat dat je nooit meer los. Je zou dat, nu we het toch over de Romeinen hebben, je zou het Joodse volk misschien een beetje kunnen vergelijken met Obelix. Waar is Martin? Nou, daar weet Martin alles van, hè, van Obelix. Maar, en Obelix, die viel als klein babytje in de toverdrank. En daardoor bleef hij altijd zo sterk. Hij hoefde nog geen toverdrank meer te drinken, daar baalde hij wel eens van. He, want hij wilde ook. Asterix mocht altijd wel. Nou, zo zie ik, ja, rare vergelijking natuurlijk weer, nou ja, vooruit dan maar. Maar zo zie ik dat Joodse volk ook een beetje, ze zijn als het ware helemaal ingedrenkt in dat woord. En ze hebben dat woord de eeuwenlang meegedragen, naar de volkeren toe, als licht voor de natieën. Maar toch hebben ze het niet gered. Legt Paulus als Jood hieruit. En dat is pijnlijk. Want ook zij hebben genade nodig. Ook zij hebben een Messias nodig. Maar die woorden van God. God schrijft met onuitwisbare inkt. Je krijgt er nooit meer uitgewassen. Maar dan komt vers 3. Want ja, wat heb je daar dan aan? Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Heb het hier over oordeel. Gods oordeel is openbaar geworden. God straft en oordeelt. Nou, hoofdstuk 2 en 3. De rest van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Maar ja, wat heb je er dan aan? Als je God ontrouw bent geworden. Als jij God ontrouw bent geworden, hoe reageert God dan? Tegenover de ontrouw van mensen stelt Paulus hier de trouw van God. Het geloof van God. Uit geloof, vanuit zijn geloof, draagt hij ons ongeloof. Draagt hij onze ontrouw. Draagt hij Israëls ontrouw. Dus Israël kon het niet vatten, die Messias, die Jezus. Ze zagen het niet. Ontrouw, ongeloof. En wat zegt de Heere God dan? Ik draag dat ongeloof van ze. En ik draag het aan hun hart. Net zolang, Romeinen 11 vers 25, ik geef vast een voorschotje, net zolang totdat het volk weer terugkeert bij mij. Mooi is dat, hè? En wat heeft men toen in de christelijke theologie gedaan? Ze hebben dat volk al afgesneden. En een andere volk ervoor in de plaats gezet, noemden ze kerk. Ja, maar wacht eens even, God was het volk nog aan het dragen. In zijn geloof, in zijn trouw. Toen hebben wij het afgesneden. Gelukkig komen we stukje bij beetje achter dat dat misdadig is geweest. En dat dat heel veel schade heeft berokkend. En dat we ons daarvan moeten bekeren. Dat we moeten omkeren en anders gaan kijken. Ja, dus Paulus zegt eigenlijk, zelfs als mensen het laten afweten, wat is er dan nog over? Wat is er, als mensen het afweten, wat is er dan ten diepste nog over? Het geloof van God. Dat is nog over. De trouw van God heb je nog over. Niet het geloof in God. Nee, dat ben je nou juist kwijtgeraakt. Nee, het geloof van God is nog over. Als mensen het laten afweten, stopt God er dan ook mee. Stel je voor, op een gegeven moment gelooft er gewoon niemand meer. Stopt het dan? Nee. Ik heb het wel eens eerder over Goede Vrijdag gehad. Daar gebeurt dat eigenlijk. De trouw van God blijft daarover. Jezus gaat juist door dan met zijn genade. Juist op het dieptepunt zet God zijn genade door. Die discipelen zagen het niet meer zitten. Ze waren wanhopig. Alle hoop was vervlogen. Het bleek allemaal niks voor te stellen. Weer zo'n dode Messias. Daar hadden ze er al een paar van meegemaakt de afgelopen jaren. En dan komen ze in botsing met de opgestane Jezus. Ze worden als het ware ingehaald door het evangelie. Dat vind ik ook mooi hoor. Je kunt nog zo hard weglopen. Een leuke evangelisatie. Maar ik heb nog nooit gehoord dat mensen zo evangeliseerden. Van joh, je kunt net zo hard weglopen als je wil. Ik hoef je niet te overtuigen. Maar zal ik je dat vertellen? Op een dag haalt Jezus je in. Hij heeft een conditie, jullie Jezus. Hij loopt harder dan wie dan ook. Op een dag haalt hij je in met zijn genade. Want hij is al die tijd op mij op zoek. En op een dag haalt hij je in. En dan kom je weer bij hem terug. Mooi is dat, hè? Dat heeft niks dreigends. Die toren van God, wat zit daar nou achter? Die toren van God, je zou kunnen zeggen, het doet God wat. Moet je eens voorstellen dat die toren van God er niet zou zijn over het onrecht en over het kwaad. En dat de Heere God zou zeggen van ze doen maar, interesseert me niet. Wat is dat? Dat is onverschilligheid. Het doet God juist wat. Hij is boos. Hij is erbij betrokken. Hij is als een vader die ziet dat zijn kinderen iets uithalen wat echt niet kan. En die daar pisnijdig over is. Waarom is die vader boos dan? Omdat hij nu zijn kinderen is gaan haten of zo? Of omdat hij zegt, nou kinderen, jullie hebben nu wat gedaan. Ik ga je nu voor altijd een pak slaag geven, stop nooit meer. Je zou onmiddellijk de kinderbescherming bellen. Dus jullie vader die gaat helemaal door het lint. Nee, die vader is boos en die straft met als doel om zijn kinderen weer terug te krijgen. Dat is toren. Het toren hoort helemaal binnen de grenzen van de liefde van God. Wij hebben toren op een foute plek neergezet in onze theologie. Wij hebben toren gezet van God houdt van je als je doet wat hij wil. He, wie zoet is krijgt lekkers. En wij hebben, maar als je nou niet zoet bent, of je wel, je gelooft even niet, het is even, je bent het helemaal kwijt, ho, dan komt de toren. Want dan houdt hij niet meer van je, dan haat hij je, en dan gaat hij je voor altijd, nou noem maar op. Dus dan ga je een verschil maken tussen liefde en toren. Terwijl in het Bijbelse denken, en dat is even, ja, dat is lastig hoor, want in onze theologie is dat via de justitia, hè, via vrouwen justitia, is het op een ander spoor terecht gekomen. Maar liefde en toren zijn geen tegenstelling. Ze horen bij elkaar. Kijk maar heel simpel in het huisgezin. In een gezond huisgezin, laat ik dat even zeggen. Hè. Want ook toren heeft zijn grenzen. Hè. Ook dat is weer een hele Bijbelse opmerking trouwens. Hè, maar ook in het huisgezin, hè, toren heeft zijn grenzen, is niet grenzeloos. Liefde is grenzeloos, toren niet, is begrensd. Want het staat namelijk in dienst van de liefde. Hè, en zodra je twee van elkaar losmaakt, krijg je een godsbeeld waar je niet vrolijk van wordt. Uiteindelijk, als je wat door gaat prikken. Even wat dieper doorprikken. En dan kom je uit op dingen waarvan ik denk van oeps. Wat is nou een tegenstelling? Liefde en onverschilligheid. Dat is wel een tegenstelling. En God is nooit onverschillig. Hij is wel eens pisnijdig. Heel erg boos. Over die onrechtvaardigheid. Wij zijn niet de enigen die ons opwinden over onrecht. God ook. Jezus ook. Ook in zijn leven winde hij zich daarover op. Wond hij zich daarover op. Nog even wat verder. Dus Romeinen 3 vers 3. Nog 5 minuten hoor. Langer doe ik het niet meer. Gaat over het geloof van God. Natuurlijk niet, zegt Paulus. Hè? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Het is helemaal niet. Er is nog eens een vraag. Paulus die zegt, ja, nogal logisch van niet. Uit geloof tot geloof. U blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt. U overwint wanneer u vonnist. Wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is. Is het dan niet zo? Dit is die beschuldiging hè, waar ik net over had. Ik redeneer nu zoals anderen zouden doen. Dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt. Dat in geen geval. Wacht even. Bent u er nog? Dit is ook een hele lastige zin hè, die hier staat. Kunt u het nog aan? Moeten we daar na de koffie even over nadenken? Vindt u? Eerst koffie en daarna hier verder over nadenken. Moeten we nog even afronden? Even afronden. Nee, prima. Doen we dat. Dus vers 5 waren we. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is. Is het dan niet zo? Dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt. Met andere woorden, onze ongerechtigheid, ons tekort, onze dwaling geeft Gods gerechtigheid meer glans, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, hoe donkerder de nacht, hoe helderder het licht van Gods gerechtigheid schijnt. Jezus wordt genoemd de morgenster. Het is hartstikke donker en dan komt die morgenster en dan zie je, het is de dag komt er bijna aan. He, hoe meer onrecht, hoe meer het opvalt, hoe anders God is. Hoe meer zijn trouw en zijn geloof opvallen tegenover onze wanhoop en onze ontrouw. Dat geldt ook voor ons als gelovigen, als rechtvaardigen. He, in een samenleving zoals die van ons, die wat donkerder wordt hier en daar. Alhoewel, we hebben natuurlijk nu weer balken en de CU en CDA en zo. Dus we gaan nu de andere kant op, wie weet. Maar Ook ons als rechtvaardigen. Ja, die CDA is weer een foute opmerking. Ik zie het wel. Maar hoe donkerder een samenleving is, hoe meer je opvalt als christenen in zo'n samenleving. Nou, waarom is God nou niet onrechtvaardig als hij oordeelt? Nou, God laat die wereld juist niet in die wanhoop en die onrechtvaardigheid achter. Ik zei net al, als hij niet zou oordelen, als hij niet boos zou worden, maar onverschillig, dan was zelfs God zijn geloof kwijtgeraakt. Dus met andere woorden, ik word soms wel eens gezegd, ja Wim, maar die toren van God, wat zeg je daar dan van? Ik zeg, toren, dat is noodzakelijk. Toren, want als God niet torent, is hij zijn geloof kwijt. Met andere woorden, dat kwaad kun je toch niet tolereren? Je kunt, als je zou zeggen, nou jongens, er is toch niks aan te doen. Dan heb je een machteloze God. Nee, God oordeelt dat kwaad en hij straft dat kwaad. Want hij heeft geloof voor de mens. En daar past dat kwaad niet in. Dat oordeelt hij, dat torent hij. Dan moet je natuurlijk wel, want ja, dan moet je natuurlijk bij toren niet denken aan een soort definitieve eindafrekening. Want daar past mijn verhaal niet in. Daar past Romeinen 3 ook niet in, denk ik. Nee, toren in dienst van de liefde van God. Zo is het Bijbelse beeld van toren. Dat oordeel zullen we straks in Romeinen 8 gaan lezen, in Romeinen 5 gaan lezen en in Romeinen 11 gaan lezen, om eens een paar plekken te noemen. Daar lees je dat oordeel heilzaam is voor de wereld. Het is heilzaam, letterlijk heilzaam. Paulus gaat het later uitleggen in Romeinen 8, waar het gaat over de bevrijding van de schepping. Wat krom is, wordt weer rechtgemaakt. Wat uitgeblust is en geknapt, wordt weer hersteld. Dit is zoveel uitzicht dat het wat pijn doet aan onze beperkte ogen. Het geeft zoveel licht dat je ogen er wat aan moeten wennen. Soms geeft het zoveel licht dat je denkt van ja, maar dat kan niet. Zoveel licht, dat kan niet kloppen. Het is net alsof je uit een donkere ruimte komt. In het zonlicht. Dan moet je eerst, in het begin zie je het allemaal niet zo scherp. Dan moet je ogen even aan het licht wennen. Maar heb geduld, blijf in het zonlicht en je ogen wennen vanzelf aan het licht. Nou, in de tijd van Paulus waren er ook heel veel mensen die dat veel te ver vonden gaan. Ik wil heel eventjes verder lezen. In vers 8, vers 7. Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik er nog als een zondaar veroordeeld? Nou, dat hebben we net eigenlijk gehad, hè? Die toren van God, die heilzame toren van God. Kunnen we niet beter het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren. Zo werd Paulus beschuldigd. En het is een beschuldiging die herkenbaar is voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Kunnen wij niet beter het kwade doen, omdat het goede eruit voortkomt? Joh, Paulus, wat maakt het nou allemaal uit? Als het inderdaad zo is als jij zegt, Gods heerlijkheid gaat steeds meer schijnen, zijn gerechtigheid wordt steeds overvloediger, zijn genade wordt steeds overvloediger, laten we dan gewoon als een gek gaan zondigen. Tot volgende week zondag. En Paulus zegt, dit wordt over ons gezegd. Maar, zegt hij, maar wie ons zo belastert, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Met andere woorden, als je zo denkt, heb je dan al werkelijk iets geproefd van de liefde van God en van de genade van God? Heb je daar al iets van geproefd? Of zit je nog helemaal in het mishpat denken, in het juridische denksysteem? Want ja, voor juristen is het natuurlijk dramatisch. Dit klopt niet, namelijk. Dit is geen kloppend wettisch juridisch systeem. Je kunt ook niet zeggen, jongens, als het donkerder wordt, wordt het licht helderder. Nou ja, als je dan een jurist bent, dan zeg je, nou jongens, dit is een vrijbrief. Die Paulus is knettergek. Dit is een license to kill. Hè? En dan zegt Paulus, ja maar, als je dat beweert, dat ik dat zeg, van jongens, zondig maar, want de genade wordt toch groter. Dan heb jij nog helemaal niets van begrepen. Van wat het evangelie ten diepste inhoudt. Moet je eens voorstellen. Wat die liefde van God inhoudt. Moet je eens voorstellen. Ik hou van mijn vrouw, van Anja. Ze is net getrouwd. En we houden erg veel van elkaar. En ik vraag nog even de volgende dag. Van joh, je hebt ja gezegd, hè? Meende je dat? Ja, ze gaan je toch meenemen. Oké, dat is mooi. Dus je houdt echt van me, je meent het. Mooi zo. Ik wil even bellen hoor. Ja, Hermin? Ja, kun je vanavond? Fijn joh. Nou Anja, ik zie je morgen weer. Ik heb een werkbespreking en ik moet even naar Hermin. Oh, werkt hij bij jou? Nee, maar tijdelijk in dienst. Dat doe je toch niet? Maar daarvan wordt Paulus beschuldigd. Dat je als christen zegt. Oh jongens. Dus. Dan heb je toch niks van de liefde begrepen. Dan ben je toch niet gegrepen. Paulus zegt de liefde van Christus dringt mij. Niet de angst voor het oordeel dringt mij. Nee, de liefde van Christus dringt mij. Als je gegrepen bent door de liefde van Christus. Paulus zegt ergens anders. Alles is mij geoorloofd. En dan zeggen wij er heel snel achter. Maar niet alles nuttig. Oeps. Nou, wacht even. Eerst moet je dat eens ervaren. De vrijheid waarin je gesteld bent. Onder genade. Alles is mij geoorloofd. Ja, alles is mij geoorloofd. Tuurlijk is niet alles nuttig. En behoud het goede. Maar dat is de vrijheid waarin je gesteld bent. Maar wel vanuit de liefde in Christus. Waardoor je gegrepen bent. En daarom is dit zo'n onzinnige beschuldiging. Wel vanuit het wettische denken is deze beschuldiging natuurlijk zeer terecht. Ik maak een hele grote sprong. En we kijken nog even naar vers 22. Ik moet toch heel even eens naar kijken. En dan kunnen we echt naar de koffie. Vers 21. Vers 21 is een kantelvers. Paulus heeft uitgebreid in Romeinen 3 gezegd dat eigenlijk niemand deugt. Geen enkel mens komt vanuit zichzelf toe aan die gerechtigheid van God. Komt tekort. Aan alle kanten. Staat strafwaardig voor God. Aan alle kanten. Of je een Joodse achtergrond hebt, of je een heidense achtergrond hebt, je komt tekort. Of je hebt de wet niet goed kunnen naleven, of je hebt je eigen hart niet goed kunnen volgen, je eigen geweten niet goed kunnen volgen. En dan zie je het kantelen in vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. NBV-vertaling. Er zit een iets onbevredigends in. Proeft u dat? Want het lijkt alsof vers 22 het fundament wegschoffelt onder vers 24 vandaan. Ziet u dat? Vers 22 waar staat, God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Ja, maar er is toch wel een onderscheid. Want je hebt mensen die in Jezus Christus geloven. En je hebt mensen die niet in Jezus Christus geloven. Dus aan de ene schenkt die vrijspraak en aan de ander niet. Ja, maar dan klopt vers 24 niet. En iedereen wordt uit genade die niets kost door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Oh, maar dan moet dat iedereen dus alleen degene zijn die in Jezus Christus geloven. Lastig is dit, hè? Nou, niet als je het op de juiste manier vertaalt. Kijk even naar de Statenvertaling. Die heeft dat nauwkeurig vertaald. Dan heb je namelijk geen probleem. Vers 22 in de Statenvertaling. De onderste vertaling. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. Daar hebben we het weer, hè? Die tzadika. Door het geloof van Jezus Christus. Er staat namelijk ek in het Grieks. Dat betekent niet in, dat betekent gewoon vanuit. Dus het geloof van Jezus vormt de basis. Daarom is er ook geen onderscheid. Want het is het geloof van Jezus wat de basis vormt. Niet ons geloof. Ons geloof komt er later bij. Daarom gaat het in werking treden. Het is niet de vraag of het in werking gaat treden. Het is in de Bijbel alleen maar de vraag wanneer het in werking gaat treden. Dat is een andere vraag. Dat is een wezenlijk andere vraag. En dat vind je weer terug in dit Romeinen 3. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Uit geloof. Romeinen 1 vers 17. Weet u het nog? Tot allen. En over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dan is er inderdaad geen onderscheid. Maar wat hebben de NBV-vertalers gedaan? Die hebben het tot allen er gewoon uitgehaald. Ja, dan mis je wel driekwart van de wereldbevolking. Uiteindelijk. Dat is toch wel slordig. Toch? Dan heb je het als manager niet helemaal goed gedaan in ieder geval. Misschien kun je nog bij die Franse bank solliciteren. Was het ook alweer? Maar, ja, flauw. Maar... Dus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Ja, dan is er inderdaad geen onderscheid. Want de basis is het geloof van Jezus. En het geloof van Jezus leidt tot geloof in Jezus. Misschien soms wel door toren heen. Want zij hebben allen gezondigd. En werven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, daarom een fantastisch faillissement. We gaan nu snel aan de koffie. En dan mag u met die vraag komen. Oh, Jan Geert wil nog even als penningmeester. Ik denk al dat ik weet wat hij wil gaan zeggen.
Nou, allereerst natuurlijk weer bedankt voor deze woorden. We zijn benieuwd naar de volgende studiereeks. Zometeen, na de pauze, kunt u uw vragen stellen.